de volgende afkondigingen. Vrijdagmorgen is er de gebedskring en de collecte. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerk voor Dij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerk voor Dij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Van harte aanbevolen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten deze dien voor met elkaar te zingen uit Psalm 86, het vierde en ook het negende vers. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch, die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En ook het negende vers. Doe een teken mij ten goede dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Het vierde en het negende vers van Psalm 86. Luisteren we naar de geboden en de beloften zoals God ons die geeft in Exodus 20. En zingen daarna uit Psalm 143, het tweede en ook het achtste vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaardagen. En ook het achtste vers. laat mij uw dankbare goedheid prijzen, wanneer ik morgenlicht zie reizen. Vers 2 en 8 van Psalm 143, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we de Heer een zegen vragen over deze dienst om de opening van het woord en onze harten. Heer, Gij zijt het die ons vanmorgen samenbrengt rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. En Heer, we hebben met de dichter gezongen, ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet. En Heer, het is u op het allervolmaakst bekend hoe dat we vanmorgen opgekomen zijn. Gij weet ons zitten en ons staan en u kent van verre onze gedachten. Ja, Heere, u hebt ons nog vergund om naar uw huis te komen. En Heere, dan worden we ook in de afgelopen week die weer achter ons ligt, herinnerd aan de vergankelijkheid van het leven en de dingen waarin we ons dagelijks leven te maken hebben, daarmee worden we geconfronteerd. Mensenlevens die op een natuurlijke wijze een einde hebben genomen. Mensenlevens die op een moedwillige manier aan een einde zijn gekomen. Ja, Heere, de dichter van Psalm 90 zegt het ons. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. We schenen sterk en ach, wij vliegen heen. En dan komt het oordeel. Dan zullen we rekenschap af moeten leggen over hetgeen wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. En Heer, als we dan voor eigen rekening staan, dan zal dat de eeuwige rampzaligheid betekenen. Dan zal het voor eeuwig verloren zijn. En dat alles door eigen schuld. Op uw woord geen acht te hebben gegeven. U als verlosser en middelaar niet nodig gehad. Al uw roepstemmen verwaarloosd. Maar nochtans, Heere, zijt Gij het die ons ook in deze kerkdienst nog blijft toeroepen. Zoek mij en leef. Want, Heere, als uw geest ons hart gaat bewerken, dat wij leren inleven wie en wat we geworden zijn, dan gaan wij u nodig krijgen. Dan gaan wij u roepen, Heere, indien Gij wilt, Gij kunt ons reinigen. En wil zo dan nog op deze op ons noodgeschrei wonderen doen. Want van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij zijt de eeuwige, Gij zijt de onveranderlijke. Heer, wees met allen die hier door wat voor omstandigheden niet kunnen zijn. Wil ook hen omringen met uw zegen. Wees met hen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of anderszins. Ja, Heer, wil ook hen uw zegen niet onthouden. Want waar Gij uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. Daar doet Gij het al ten zegen dijen. Heer, we bidden u, wil uw woord ook vanmorgen nog openen voor in ieder van ons, opdat we daaruit onderwezen en getroost mogen worden. En zend daartoe uw Heilige Geest, want die is het die het werk van Christus volmaken kan. Ja, Heer, doe het om uzelfs wil. Opdat uw naam verheerlijkt wordt, opdat uw koninkrijk nog uitgebreid zal mogen worden. En doe dat, Heere, in de vergeving van al onze zonden, door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan nader het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 21 tot 39. Marcus 1, te beginnen bij vers 21. Daar lezen wij Gods woord, en zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagogen gegaan zijnde leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil, en ga uit van hen. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem, en ze werden allen verbaasd, zodat ze onder elkander vroegen, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts en terstond zeiden zij van hem van haar. Terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte ze op en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit, en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Tot zover de schriftlezing. Voordat we daar met elkaar over nadenken, willen we eerst nog zingen uit Psalm 77. En daarvan nader het eerste, het vijfde en ook het achtste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Ook het vijfde vers, zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En ook het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Vers 1, 5 en 8 van Psalm 77. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 1, vanaf vers 36 tot 38. Markus 1, vanaf vers 36 tot 38, waar Gods woord en onze tekst luidt, en Simon, en die met hem waren, zijn hem, dat is de Heer Jezus, nagevolgd. En ze hem gevonden hebbenden, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. Tot zover de tekstlezing. Gemeente jongelui, als er één ding is dat we hoe langer hoe meer nodig krijgen, dan is het eigenlijk wel zekerheid. Wat we hoe langer hoe meer nodig krijgen is vastheid. Een grond om op te staan. Een rots om op te bouwen, ook als alles wankelt. Want waar alle zekerheden op losse schroeven gezet worden, als vaststaande waarden betwijfeld worden, en ook in onze dagen alles omgewoeld schijnt te moeten worden, daar klimt de vraag naar die onwankelbare grond. En dan kan zo de vraag in je opkomen, waar kunnen we nog van op aan? Wat kun je en wat moet je nog geloven als ons allerwegen de leugen zich hult in het kleed van de waarheid? En dan komt zo willekeurig die vraag, zijn er dan nog mensen die die innerlijke rust en dat vaste vertrouwen hebben, dat ze kunnen zeggen, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Als alles wankelt, als je op jezelf nog op mooie woorden van mensen aan kunt, als alles wankelt, mag ik u vanmorgen zeggen, God blijft. God blijft die onveranderlijke, God blijft die onwankelbare. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zijn woord houdt stand tot in der eeuwigheid. En hij heeft zich ook gebaard in het vlees. Hij heeft zich geopenbaard in het vlees, want het woord is vlees geworden. Jezus Christus is van zijn Vader in de wereld gezonden. En hij zegt het ook vanmorgen hier in Abbenbroek. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ja, hij is uitgegaan vanuit Nazareth door Galilea. En vandaar door geheel het Joodse land. En heeft daar het evangelie voortgedragen tot aan het einde van de aarde. Om die onwankelbare boodschap van God, genade en verzoening, door het bloed van het kruis te laten horen aan zwervers op weg naar de dood. En dat evangelie, gemeente, dat evangelie, daar kun je van op aan. Dat is positief. Dat geeft je niet een bepaald percentage kans. Dat is niet een wankel misschien. Maar dat is een zekerheid. En dat mag ik u vanmorgen verkondigen, dat evangelie. Want hij zegt het ook vanmorgen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, die mij vroeg zoeken, ook jullie jongens en meisjes, wat een troost. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, niet een misschientje, zullen mij vinden. Ja, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar zijn al die mooie woorden die gepreekt worden wel goed? Het is in het leven niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden. En ook niet even gemakkelijk om die zekerheid mee te dragen. Om te weten, verhoort God mijn gebed? Of liggen ze er niet in ons leven, die gebeden zonder antwoord? Misschien heb je gebeden dat je voor je examen mocht slagen, maar je slaagde niet. En toen je geslaagd was, heb je misschien gebeden of dat je een baan mocht krijgen. En je krijgt die baan niet. En je worstelde met de Heere om die je zo lief was te mogen behouden. Maar God nam hem of haar toch weg. En dan zo die vraag, die hele menselijke vraag. Hoort God dan wel? Wil Jezus dan wel helpen? Er is zoveel ontzettend veel nood en ellende in de wereld. En wat doet God ermee? Ja, er was zoveel leed en ellende nog in Capernaum op die zondagmorgen. Zaterdagavond was het feest. Maar nu? In gedachten zie je ze staan in die vroege morgen, al die mensen op de stoep van het huis van Simon. En ze zijn daar, de ellendigen, de blinden, de zieken. En ze roepen, Heere, help ons, ook ons. Maar Jezus is weggegaan. En als ze hem roepen, allen zoeken u, zo hebben we gelezen, dan komt hij niet. Laat ons in de bijliggende vlekken gaan. Met andere woorden, laten we elders heen gaan naar de naburige plaatsen, opdat ik ook daar predike. Ja, hoort hij dan niet als we hem roepen? Laat Jezus bidders staan. We letten op een drietal gedachten naar aanleiding van dit tekstgedeelte. In de eerste plaats letten we op een avond vol dankbaarheid. In de tweede gedachte willen we stilstaan bij een morgen vol teleurstelling. En ten derde bij een boodschap die blijft. Een avond vol dankbaarheid, een morgen vol teleurstelling en een boodschap die blijft. Een avond vol dankbaarheid. En we kunnen ons de teleurstelling, gemeente, die de mensen daar in Capernaum ervoeren op die zondagmorgen, niet goed voorstellen als we niet weten wat er die avond die eraan vooraf ging gebeurd is. En feitelijk is het ook die zaterdagavond niet gebeurd, want het is namelijk begonnen op de Shabbat, op de Sabbat zeggen wij in de synagoge. En dat is een onvergetelijke dienst geworden. Een onvergetelijke dienst, niet alleen omdat er een profeet van elders kwam, en want zo gaat dat, als er een dominee van elders komt, die je nog nooit gehoord hebt, of een kandidaat, of een student, die voor de gemeente vreemd is, dan luister je wat met meer aandacht dan naar het bekende stemgeluid. Maar dit werd in Capernaum een Sabbat om nooit te vergeten. Nee, ze hadden er helemaal geen moeite mee om wakker te blijven. Nee, ze stonden versteld over zijn leer. Ze waren er ontzet van, wat is dit? Wat is dit? Dit zijn niet alleen woorden, niet mooie, goede, troostrijke woorden. Nee, maar er gebeurde iets. Daar was het evangelie van de daad. De boze geest werd uitgedreven. En de mensen die kennen hem, die kennen de Heer Jezus helemaal niet. Hij is voor hen de profeet uit Nazareth, maar de duivel kent hem wel. Want plotseling in die kerkdienst begint iemand te schreeuwen. Zoals we dat lezen in vers 24. En die zegt, laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. En er ontstaat, er valt een angstige stilte. Maar dan klinkt in die stilte het gebiedend wachtwoord van Jezus. Het gebiedend machtswoord van hem. En hij zegt, zwijg stil. En ga uit van hem. En terwijl die mens stuiptrekkend neervalt, gaat die onreine geest schreeuwend uit. Onvergetelijk, gemeente, om zoiets mee te maken. Diep onder de indruk gaan de mensen de synagoge uit. Jezus, een profeet die niet alleen maar zegt, maar die ook daadwerkelijk doet. Ja, maar zij hebben achter hun huisdeuren ook de zorg. En als ze dan thuiskomen, kunt je dat voorstellen, dan staat daar ergens in de hoek een rustbank met een verlamde dochter. En dan zit daar ook het blinde kind. En dan horen ze van ver het schreeuwen alweer van die ene, van die bezetene, van de demonen door de duivel gekweld wordt. Ja, gemeente, ook toen had elk huis zijn kruis. En wellicht herkent u dit ook vanmorgen. We laten dikwijls ook zoveel zorg achter, al draag je het geestelijk mee naar de kerk. Zorg voor de zieken, de zwakken, de geestelijk depressieven, gezinsleven met hun kwalen en hun klachten. Maar Jezus is er toch. En nu klimt de hoop in het hart van velen daar in Capernaum. Zeker. Maar nu mag het nog niet. Want de fariseeën, die hebben geleerd dat je op de Sabbat niets, dat je geen enkele last over de drempel heen mag tillen. En dus wachten ze tot de zon ondergaat en de Shabbat, de Sabbat, over is. En dan gaan hun zorgen huizen op en je ziet ze in gedachten komen. Daar komen ze, die vader met die blinde jongen, die moeder met haar gestoord kind. Jongens die hun verlamde vader dragen op zijn matras, de kreupelen, de doven. Ja, straks staat de straat vol en de hele straat was de hoop gelopen bij de deur, schrijft Marcus, die het uit de mond van Petrus gehoord heeft. Nee, nooit zal Petrus het vergeten. Wat een geweldig uur. Wat een ellende. En wat een vreugde. Want zo lezen wij, en hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. Zo zegt ons vers 34. Ja, een niet voor te stellen vreugde daar in Capernaum en toch niet zo grote plaats en in veder huis dat wonder, de zorg weg. Eindelijk de zorg weg. En je hoort ze het al zeggen, ruim dat bed maar op, hè, en zet de krukken maar aan de kant, ja, en breng die rolstoel maar naar de zolder. Als het zo maar eens kon. Wat een vreugde in de huizen van Capernaum, waar maar één naam in verwondering op alle lippen is. Jezus helpt en Jezus maakt gezond. Hij neemt je zorg zomaar ineens weg. Geweldig. Nu is je kruis verdwenen. Nu gaat de zon van het leven weer schijnen. Ja, nu kun je zomaar weer doen wat je zelf graag wilt. En niet meer gebogen door die zorg. Niet meer geremd door die ziekte. Zo'n Jezus willen we wel. Je gaat naar hem toe. En als je vraagt en gelooft, dan neemt hij je zorg weg. Een avond vol vreugde. Maar je kunt je toch ook voorstellen dat er ook waren die het niet wisten. Of die dat veel te laat hebben gehoord. En die geen hulp meer vonden om zo vlug die zieke naar Jezus te dragen. En vol jaloersheid hopen zij op morgen. Morgen, zo zeggen ze tegen elkaar. Morgen, dan gaan wij. Nee, en ze hebben niet veel geslapen die nacht. en zo vroeg in de morgen gaan ze op stap, om maar niet de laatste te zijn. En als Petrus 's morgens dan vroeg opstaat, dan staan ze al op de stoep. Dan ziet hij ze allemaal staan, die blinden, die kreupelen, de ellendige, beladenen. En ze roepen, help ons, Heere, genees ook ons. Ja, ontferm u over ons. En Petrus zegt, ach ja mensen, even geduld. We hebben gisteren een hele drukke dag gehad. Ja, en de meester is er nog niet, maar ik zal hem wel even gaan roepen. Nou, Petrus hoopvol en heel vertrouwend langs de stenen buitentrap naar dat platte dak, waar het logeervertrek is, waar de Heer Jezus geslapen heeft. Hij doet de deur open en leeg. De slaapzak is opgerold op de bank, maar Jezus is weg. Hoe kan dat nu? Wat moet je als discipelen van Jezus nu tegen die mensen in hun nood zeggen? Ja, natuurlijk, je hebt een positieve boodschap. Je zegt, wacht maar hoor. En als het even mocht duren, we gaan hem zoeken. Houd maar aan, grijp maar moed. Jezus laat nooit een bidder staan. Dat gelooft u? Dat geloof jij toch ook? Dat weten we toch? Bij dag en bij nacht, je komt bij de heiland toch nooit ongelegen. Hij staat altijd tot onze hulp gereed. Ja, maar er is toch wel na een avond vol dankbaarheid, onze eerste gedachte, een morgen vol teleurstelling, onze tweede gedachte. Nee, dan is dat het teleurstellende nog niet, dat hij er niet direct is als wij roepen. Nee, erger is er wat er gebeurt. Want Simon, Andreas, Jacobus en Johannes gaan erop uit om hem te zoeken. En ze zeggen tegen die mensen, blijf maar wachten. Hij komt heus wel. En ze vinden de Heer Jezus even buiten de poort in het veld, op een stille plaats waar hij heen ging. Diep in de nacht om te bidden. Want hij had er behoefte aan om in de gemeenschap met zijn vader te zijn. Ja, er was iets verleidelijks in de mogelijkheid die nu voor het eerst waarschijnlijk op grote schaal gebruikte. Hij kon de mensen van hun zorgen afhelpen en hij kon ze weer beter en hij kon ze weer gelukkig maken. En de duivel, die zou er geen bezwaar tegen hebben gehad als de roem Jezus tot een wonderdokter maakte. Die de diepe en volle opdracht van zijn vader tot eeuwig behoud van zondaren zou verzaken, na zou laten. En als de discipelen die zondagmorgen Jezus daar vinden, dan hoor je iets van die spontane verwondering, om zo niet te zeggen een beetje een klein verwijt in die woorden van Heere Jezus, zij zoeken u allen. Dat kunt u toch niet doen, Heere Jezus. Dat kunt u toch echt niet maken om nu die verstakkers daar te vergeefs te laten wachten. Heere Jezus, komt u nou mee? Allen wachten op u. Ja, en we hebben gezegd dat ze moesten wachten en zoveel vertrouwen moesten hebben wel in u, dat we weten dat u helpt en geen bidden laat staan. Maar Jezus gaat niet mee. Jezus doet dat niet. Hij zegt, laat ons naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En wat gebeurt er dan bij het huis van Simon? Zou er nog iemand geweest zijn om te zeggen, Jezus komt niet, hij helpt niet. En na lang wachten zijn ze allemaal naar huis gegaan. De een wat later en dan de ander. Terug naar hun huis. Niet geholpen. Niet genezen. Hij doet het niet. Is dat Jezus? Wat een teleurstelling. Zo gehoopt en nu geen hulp. Je kruis, je zorg, niet weggenomen. Je moet er wel mee verder. En wat een vragen, gemeente, kunnen er dan boven komen? Misschien herkent u, misschien herken jij dat. Waarom gisteravond wel en vanmorgen niet? Waarom dat kind van de buurman gisteren wel genezen en mijn jongen vandaag niet? Waarom hij wel van zijn kwaal af en ik niet? Hij gaat preken, zegt hij. Preken. Maar hij neemt de zorg niet weg. Hij heeft het over liefde, maar hij helpt niet. En hij laat de ziekte en hij laat de dood dagelijks hun gang gaan. En mooie woorden spreekt hij over het koninkrijk van God dat nabij komt. Maar hij laat het niet komen. In Capernaum niet. En vandaag in onze wereld niet. Wel vreselijk leed. Wel ellende. Wel honger. Veel stervende kinderen. Wegkwijnende leprozen. Gemartelde gevangenen. Maar wat doet hij eraan? Hij neemt de zorg. Hij neemt de rouw. Hij neemt het verdriet niet weg. En dat terwijl hij het zou kunnen, getuige gisteravond in Capernaum. Vragen te over. Het probleem voor meerdere ook in onze tijd. Als God dan almachtig is, als hij dan liefde is, waarom dan al dat leed in deze wereld? Al die ellende, die ongelukken en rampen, waardoor duizenden en duizenden onschuldigen getroffen worden. Dat zei ook iemand vorige week tegen mij, die in de auto zat en ik reed op de ringweg in Utrecht. En toen zei hij, als God dan een God van liefde is, waarom dan 6 miljoen Joden in de gaskamer? Waarom dan oorlog in de Oekraïne? Waarom, als God dan? Ja, en toen reden we daar op die ringweg en je hebt daar een kerk met een heel betonnen voorfront en daar staat het antwoord. Ik zeg, lees dat maar. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Preken. Er is al zoveel gepreekt in deze wereld. Maar wat heb je aan al die mooie woorden? Laat de kerk en het christendom in het algemeen zich maar eens waarmaken. Wat doen ze aan al die ellende? Wat doen ze aan al die nood? En wil je nou kerk zijn in deze wereld? Hè, dan moet er maar eens volgens het oordeel van velen wat minder gepreekt worden. En wat meer gedaan. En als je nou op allerlei manieren de derde wereld maar helpt. En als je nou maar opkomt voor de armen. En als je opkomt voor de onderdrukte, heel ver weg. Dan ben je kerk, dan ben je pas christen. Maar preken? Jezus liet die morgen de zieken en de gehandicapten in Capernaum voor wat ze waren. En ging elders heen om te preken. Want, zegt hij, daartoe ben ik uitgegaan. En het mag dan teleurstellend zijn voor kruisdragende mensen die graag van de ellende, die graag van de gevolgen van de zonde verlost zouden worden, om hun eigen leven zonder zorg te kunnen leven. Maar Jezus is uitgegaan, niet allereerst om de gevolgen van de zonde weg te nemen, maar om de oorzaak zelf, om de zonde zelf en de schuld bij God te verzoenen en zo het leven in gemeenschap met God te herstellen. Ja, en dat is een zaak van diepe geestelijke ernst die we in onze tijd, nu het woord zijn waarde zo verliest en men meer de daad wil in een evangelie van de oppervlakte dan dat men de diepte verstaat waarin het licht, waarin het anker alleen maar hecht. Want dwars door al onze vragen heen klinkt er een boodschap die blijft, onze derde gedachte. We zullen er in de slotpsalm met elkaar uitzingen. Psalm 56, ach, we kunnen het ook nu wel doen. Organist, kunnen we nu even zingen. Psalm 56, alleen het vijfde vers. En straks in de slotzang het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd. Wanneer geen mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou het wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Laten we zingen, gemeente, het vijfde vers van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, onze derde gedachte, een boodschap die blijft. Daartoe ben ik uitgegaan, zegt de Heer Jezus. Daartoe vond de Vader in de wereld gezonden en toebereid. Door de Heilige Geest gaat Hij uit, om die volle raad van God tot zaligheid en die volle raad tot behoud, ook van morgen, te verkondigen. En Marcus heeft die verkondiging samengevat in die woorden: bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is niet een versmalt evangelie zoals velen dat willen tegenwoordig, maar dat is de eeuwige waarheid van de heilige en rechtvaardige God, die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Het evangelie, dat is die blijde, die betrouwbare boodschap, waarmee de Heere tot ons komt van onze jeugd af aan, voor zeer velen althans. Het evangelie niet is om het goede voorbeeld van Jezus te volgen en de gevolgen van de zonde zoveel mogelijk te temperen. Nee, want weet je wat je dan overkrijgt overhoudt, dan wordt de Heer Jezus niet meer als een weldoener. Dan wordt hij een soort maatschappij vernieuwen. En het evangelie is dat ik ook vanmorgen tot ons komt en dat ik u en jou mag prediken. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al onze zonden. Dat is het evangelie. En laat je daarom met God verzoenen. Ja, dat is die wonderen, dat is die onbegrijpelijke boodschap van Gods genade. Dat is de verkondiging van het heil in de naam des Heren voor zondaren, die door eigen schuld in de breuk met God en het zoeken alleen maar van zichzelf het leven niet anders gemaakt hebben, zoals het doopformulier dat zegt, die het niet anders gemaakt hebben dan een gestadige dood. Nee, niet God is de schuldige. Wij, u en ik, die van jongs af aan onder het evangelie verkeren, maar zo vaak en zo lang in de hardheid van ons hart onszelf handhaven. Steeds maar onze wil, steeds maar onze zin. En we willen het leven genieten alsof het iets van ons is. En daarin mag en moet Jezus dan meewerken door te zorgen dat we voorspoed hebben en gezondheid en een goede werkkring en dat we ook zo weinig mogelijk zorg hebben. En als de zorgen dan toch komen, dan gaan we naar hem in die zondagmorgen zonden, zoals in Capernaum, om van de gevolgen van de zonden verlost te worden, zonder hem te kennen, nog de boodschap te verstaan die hij brengt. Want gemeente, dat was nou namelijk ook de fout van die mensen daar in Capernaum. Ze hadden vanuit de synagoge het teken onthouden, maar ze hadden de boodschap, ze hadden de preek vergeten. Een God die helpt. Een Jezus die je hoort. En je beter maakt. En je zorg wegneemt, zeker. Maar een God die de prediking ons laat zeggen. Zoals dat doopformulier ons nogmaals zegt. Dat wij kinderen des toorns zijn. En dat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Een profeet van God in de wereld gezonden, die verdwaalde, met de rug naar God op eigen pad al verder afdwalen, en ook vanmorgen toeroept tot bekering. Daar verzet de hardheid van ons hart zich tegen. En nogmaals, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat evangelie dat God vanuit de diepte van zijn goddelijk welbehagen de fontein des heils laat opspringen in Jezus Christus. En ook vanmorgen nodigend staat om dorstigen te verzadigen en schuldigen te verzoenen. Ook vanmorgen hier in Abbenbroek roept hij ons toe. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Daartoe ging hij uit. Gemeente, daartoe ging hij uit op onze wegen. Ook op die paden van zorg en leed en ellende, waarover de schaduw van de dood valt. Ja, hij die het geen roof behoefde te achten, goden gelijk te zijn. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft zijn leven vernietigd. Hij is om onzentwil in het gericht gesteld. Ja, over hem trokken die zwarte donkere wolken van Gods rechtvaardig oordeel daar samen boven Golgotha. En die deden hem verdrinken in die nachten van ellende en vloek. Ja, van alle levensgenietingen, van alle goede dingen, van alles waar naar rechten van de mens maar recht op zou hebben, werd hij beroofd. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, verworpen van spot en haat. En marteling en uitsluiting uit de gemeenschap als een gevloekte door zijn eigen volk verworpen. Ja, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd terechtgesteld als een misdadiger, voor wie de aarde te goed was om hem langer te dragen, van alles beroofd. Geen beker water voor zijn dorst. Ontkleed in het openbaar voor de schande hangt hij, gepresenteerd in onze plaats aan een heilige God. ja, in de bangste nood, verzonken in de bitterste eenzaamheid, in die buitenste duisternis van hel en angst en smart. Nee, de zonde, onze zonde, dat wat wij, jullie jonge mensen en wij ouderen, tegen de wil van onze God doen, is maar niet een herstelbare, is maar niet een vergeeflijke fout. Nee, het is schuld voor God. Het maakt ons tot kinderen van de toren, die zelf het leven gebroken hebben, die ziekte en zorg, de nood en moeite hebben opgeroepen en over de wereld als een zee van ellende laten gaan. Daar is het begonnen. Hiervoor in de Bijbel, Genesis 3. Den dag als je daarvan eten zult, zul je de dood sterven. En in die wereld, in onze wereld, gaat Jezus uit, ook vanmorgen, daartoe, om te preken, om in de naam van de heilige God zijn Vader, het u en mij en onze kinderen te mogen zeggen dat God toch geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat wij ons zullen bekeren en leven. Ja, bekeren, dat begint luisteren naar het woord dat veroordeelt, ja, en behoudt. De boodschap die ons op de knieën brengt voor God, die ons onze vrome, onze eigen wegen gaande, minder trouwe kerkmens leert voor hem te belijden. Ook vanmorgen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik eer uw gramschap dubbelwaardig. En wie zich zo naar de Heere bekeert, nee, die kan zijn eigen hart niet klein rein krijgen. Die kan zijn leven niet in één keer ombuigen tot een heilige wandel. En die leert dat genade het wachtwoord wordt voor allen die buiten hem en de vrede en troost en de gemeenschap met God missend niet meer leven en niet meer sterven kunnen. En hoor dan als je jonge hart het niet redt bij God, omdat je steeds weer fout bent door het naar jezelf te zoeken. Hoor dan als je al zo lang bevreesd je weggaat, overtuigd van je zonde, maar dat je steeds meer begrijpt dat je zelf het offer niet kunt opbrengen om God te verzoenen. Hoor dan, daartoe is hij uitgegaan, om het je te zeggen, mijn bloed reinigt van al je zonde. Het is voor u, het is voor jou vergoten. Kom dan ook vanmorgen aan de voet van het kruis en geloof het. Stort voor mij uit je ganse hart. Ik betaalde de dure prijs van je leven. Daar aan de voet van het kruis. Daar straalt dwars door een nacht van zorg het gouden licht van zijn genade. Voor een ieder die gelooft. Die zich onvoorwaardelijk verlaat op hem en zijn onfeilbaar woord. Ja, die vrede, die troost, die vreugde in God, die kan de lijdensnacht van het leven toch maken tot een stralende dag. Ja, dan kan een ziekbed soms zelfs een preekstoel worden. Ja, dan kan een kruis op onze schouders zelfs de oorzaak worden van vreugd. En zeker, ik weet het. Ik weet het dat daarmee alle vragen niet weg zijn. Dat daarmee niet alle onrechtvaardigheden onder de mensen niet opgelost. En ook het antwoord op allerlei wereldellende niet gegeven. Ja, het is alleen maar aan de voeten van de heiland in het geloof te verstaan. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dies uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voorover dij gevreesd. En wie in zijn leven dat woord van de gevolgen naar de oorzaak geleid wordt en iets van de rijkdom van dat kruis de verzoening leert verstaan, die is er alleen maar bevreesd wordt om van dat evangelie een nieuwe wet voor maatschappelijk sociaal handelen te maken. En Jezus de weldoener die je alleen maar nodig hebt om van je levenszorg af te komen. Want het evangelie dat hij komt prediken, dat is een kracht Gods tot zaligheid. Als dat voor ons wordt in ons leven, dan kunnen we ook zomaar geen antwoord geven op al de levenszorgen, het leed, dat ons en anderen treft. Maar waar ons hart en leven geborgen mogen weten, in de genadehanden van de Heer Jezus Christus, de enige en volkomen zaligmaker, daar weten we dat de weg met hem een kruisweg is. Ja, hij die het kruis heeft gedragen, hij zegt het ook vanmorgen. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En er zijn nou vaak drie dingen die wij niet willen. En dan mogen we ook met onze zorg, dan mogen we ook met ons verdriet, dan mogen we ook met het leed van verlies van hen die ons lief waren, ook de zorgen van onze kinderen en de raadselgangen van tegenspoeden en ellende tot hem gaan. Maar dan, verzoend met God in hem, gaan tot die almachtige God die het doen kan en die zorgende Vader die het ook doen wil in ons leven. Ja, dan is het gelovige gebed geen garantie dat we niet ziek zullen worden en dat we geen kwalen zullen krijgen en dat we niet bij een ongeluk betrokken zullen worden. Maar het geeft wel de zekerheid naar de eigen beloften van God dat hij onze uitgang en onze ingang bewaren zal van nu aan tot in der eeuwigheid. Want onze ziel zal hij bewaren. Het eigendom te zijn van hem, die reddend en verlossend het rijk van zijn Vader doet komen in een wereld die God vergeet en al meer negeert. Die leert rusten in zijn genadehanden die liefdevol en sterk zijn. Ja, en als dan de Heere naar zijn wijsheid behaagt ons niet zonder een kruis, want dat willen we graag, maar onder het kruis de weg ten leven te doen gaan, dan blijft er naar zijn woord maar één begeren. Heere, ga gij dan op die kruisweg van dag tot dag maar mee en houd mij maar dicht bij u. Maar al die ellende in de wereld dan, doet God daar dan niets aan? Nou, tenzij Gods geest oren en harten opent, leert de mens het nooit en bekeert hij zich niet tot de Heere. Want de wereld verstaat niet en de wereld kent hem niet, nog zijn reddende boodschap, evenmin als men het in Capernaum begrepen had. Want als de Heer Jezus jaren later weer in Capernaum komt, ja, en ze zien, dan zie je dat ook die vijandschap ondergronds doorgaat en dat Capernaum dat nog zo enthousiast lijkt te zijn, dan zegt de Heer Jezus, gij volgt mij omdat ge van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dan zijn de wonderen en de tekenen van de heiland en het levensherstel. Ja, die betekenen meer dan de tekenen van het geestelijk heil dat in de bekering ten leven te vinden is in verzoening met God. En aan de kerk de opdracht om de boodschap te laten horen. Getrouw en onverkort. Aan u en aan mij de opdracht, zo wij hem kennen en iets van de geestelijke schatten van het Rijk God zien en verstaan, die tekenen in de wereld te laten zien, opdat men geloven mag. En dan mag je ook laten zien, ook onze barmhartigheid, ook onze bewogenheid met de ellende van anderen, ver van ons of ook dichtbij. En dan mogen we ons tot getuigen maken van hem, die alle dingen nieuw maakt en alle verhoudingen recht. En we zullen dan via onze helpende handen, zijn doorboorden, zijn reddende genade handen ook moeten laten zien in deze wereld. Maar dan is het geen grond meer voor ons om op te rusten. Maar dan is het een vrucht van de vreugde die vreugde geeft om het in zijn naam te mogen doen uit dankbaarheid. Ook als we de eenzame bezoeken, Ook als we de gevangenen niet aan hun lot overlaten, als we de zieken troost mogen brengen, als we de hongerenden mogen voeden en als we die vermoeiden en een beker koud water kunnen aanreiken in zijn naam. Want dan zegt de Heiland, die ons hart door zijn geest vernieuwen wil en onze handen gewillig wil maken om hem te dienen. Wat gij aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebt gij aan mij gedaan. Ja, deze woorden, gemeente, hebben mij tot een schuld gebracht. Ik heb daar schuldbelijdenis voor mezelf van moeten afleggen. Het is gebeurd een jaar of 8 geleden, toen ik op zakenreis was in Senegal. En ik was in die grote stad in Dakar en ik ging naar de bank om wat geld te wisselen. En toen ik buiten kwam, toen stonden daar al die mensen zoals getekend in ons tekstgedeelte. Doven, blinden, melaatsen, ellendigen. En toen dacht ik, ja, die mensen riepen allemaal om geld. Maar ik kon dat om praktische redenen niet uitdelen, want ik denk, wanneer houdt het op? En ik had ook niet zoveel gewisseld. En toch gebeurde er iets bijzonders. Er zat er tussen al die mensen, zat ook een klein jongetje van een jaar of 8. En dat manneke, dat had geen benen. Die zat op zijn billetjes op een stuk karton. En die strak zijn hand uit en die keek me met van die hele doordringende kraalogen, keek je mij aan. En hij vroeg om geld. En toch liep ik om praktische redenen weg, totdat die tekst in mijn hart kwam. Wat ge de minste van mij gedaan hebt, dat hebt ge aan mij gedaan. En toen moest ik terug. Toen ben ik teruggegaan naar de manneke. Ik heb hem wat geld gegeven. En zijn ogen begonnen te stralen. Hij vouwde zijn handjes, keek naar de hemel. En hij zei, merci mon Dieu. Dank u wel, Heere God. Ik dacht, hij zal wel zeggen, merci monsieur, dank u wel meneer. Nee, merci mon Dieu. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, waarom zeg je merci mon Dieu? En toen zei hij, ja, zegt hij, ik heb vanmorgen toen ik van huis ging gebeden of dat er vandaag iemand mocht komen om mij wat geld te geven, zodat ik de volgende dagen wat kan eten. En nu bent u langsgekomen, dus mijn gebed is verhoord. En toen ging ik weer verder met mijn weg. En ik vervolgde mijn weg met blijdschap en het begon in mijn hart te zingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor zijn binnen nu ook Godstad voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. Daar heeft die Lankaar niet voor nodig. Ja, wat ge één van deze mijn minste gedaan hebt, dat hebt ge mij gedaan. Een teleurstellende zondagmorgen in Capernaum. De zorg blijft, ook in huis en hart. De kwaal is niet beter. Maar het evangelie blijft. Bekeert u en gelooft het evangelie. Die blijde boodschap van vrede, die wordt geboden in het bloed van het kruis. En wij, wat zoeken wij op deze dag? Wat zoeken wij op deze morgen? Waarom dienen wij hem? Misschien ons hele leven lang al. Waarom zoeken wij hem vanmorgen en wat hebben wij hem te vragen? Heb je de boodschap verstaan en geloof je het evangelie? Die blijde boodschap van vergeving van je zonde, de vernieuwing van je leven door hem die ons van zijn geest geven wil? Of zou het kunnen zijn dat we van hem alleen zoeken om er zelf wat beter van te worden? Dat we van de zorgen afkomen, dat ons werk verzekerd is en dat we geen ziekte in ons gezin krijgen. Ja, het teken van de genezing is er, om u de boodschap te doen verstaan dat hij gekomen is om u met God te verzoenen. En wie zo in de noden tot hem gaat, die is ook heden welkom. Nee, zulke bidders laat Jezus niet staan. Nu niet. En nooit niet. Want daartoe is hij uitgegaan om het u en ons allen te zeggen dat hij alle dingen nieuw maakt. Hij verlost van het verderf en kroont ons met goede tierenheid en barmhartigheden. Looft hem dan die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat is het eerste uit de volheid van zijn genade. Maar dan ook, uw krank heen, uw ziekte kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartig heen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het tweede vers van Psalm 103. Psalm 103, vers 2. Laat ons eindigen met gebed. Heere, u zij dank dat gij ook uw genade hebt willen grootmaken en dat we aan de morgen van deze dag uw woord hebt laten verkondigen. Heere, dat we eronder vertederd en vernederd mogen worden en dat het nog iets ten goede mag uitwerken. En Heere, geef ons de vreugde van uw heil voor het eerst of opnieuw te leren kennen. En laat ons de droefheid kennen vanwege ons gemis. De droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En leer ons dan Christus kennen als de grote trooster, opdat we door hem vertroost mogen worden. En Heere, wanneer we die vreugde misschien verloren hebben door de zonde, door moeilijke omstandigheden, door ziekte of welke dingen dan ook, geef ons dan weer de vreugde van het heil en uw vrijmoedige geest ondersteunen ons, opdat wij als overtreders uw wegen mogen leren en zondaars zich tot u zullen bekeren. Heere, wil uw volk maken tot bidders, dat uw volk mag wandelen met blijdschap, ook wanneer het mocht tegenlopen, gestadig op uw goedheid hopen. Want Heere, de prediker heeft het ons geleerd, wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag, ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die. En Heer, we bidden voor hen die een geliefde hebben moeten missen, een man, een vrouw die alleen achterbleef. Ze zijn bij u bekend, Heer, wil hen uw bijstand niet onthouden. Heer, wilt u hen opwachten die straks alleen thuiskomen. Wil het gesproken woord nog zegenen voor een ieder van ons, opdat we daaruit onderwezen en getroost mogen worden, zend daartoe uw Heilige Geest, want die is het die het werk van Christus volmaken kan, ja, doe het om uzelfs wil, opdat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wil zo in genade aan ons gedenken, en geef dat we van u mogen ontvangen alles wat nodig is. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot het zesde vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wat er verder volgt in het zesde van 56. Gaat dan heen in vrede naar uw huis, verheft uw harten tot God en bidden wij met hen die met ons verbonden zijn om de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.